Goedemorgen, broeders, zusters, vrienden, jongens en meisjes. Ik hoop dat u gekomen bent vanmorgen naar de kerk met het verlangen om het woord te horen. Niet vanuit een dode traditie, maar dat u er ook echt naar verlangt. Dat de Heer deze morgen tot u zult spreken vanuit zijn woord. Want het woord heeft kracht in zichzelf. Vanuit mijzelf kan ik niets. Maar het woord wil vanmorgen tot u en tot jou spreken. En laten we daarom de Bijbel openen. En laten we lezen uit Efeze. Efeze 2. En de kerntekst is vers 8 tot en met vers 10. Maar ik denk dat het goed is dat we vanaf vers 1 lezen. Efeze 2 vers 1 tot en met vers 10. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En we waren van nature kinderen van de toren, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goede tierenheid over ons, in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En laten we nog één keer de kerntekst lezen, vers 8 tot met vers 10. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover het woord. Broeders en zusters, jongens en meisjes, ik ben in ons gezin de jongste van de jongens. En ik heb 3 grote broers boven me. En in een gezin waar jongens zijn, wordt altijd wel eens gestoeid. Dat zal denk ik wel bekend zijn hier. Alleen het nadeel was dat altijd die grote broers, die waren veel sterker dan ik. En als ze me dan weer in de houtgreep hadden, ja, dan riep ik, genade! Laat me los! Genade! En dan zei mijn broer, geef je dat nou eindelijk op? Geef je toe dat ik sterker ben dan jou. En als ik dat dan eindelijk had toegegeven, dan liet hij me los. Nou, u kunt het raden, vanmorgen gaat het over genade. En broeders en zusters, Paulus heeft deze brief geschreven vanuit zijn gevangenschap, waarschijnlijk in het jaar 62 na Christus. En in 3 versen verspreid over dit Bijbelboek kunnen we eruit opmaken dat Paulus gevangen zat. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 vers 1, dan lezen we dat Paulus een gevangene is in ketenen en een gezant van Jezus Christus. En deze brief is geschreven zoals we lezen aan het begin van deze brief, aan de gelovigen en heiligen die in Christus Jezus zijn. En dan vervolgt hij, genade zij u. En dat mag ik vanmorgen ook tegen u zeggen. Tegen de gelovigen en heiligen in Christus Jezus te Overberg, genade zij u. En vrede van God. en van de Heer Jezus Christus. En Paulus heeft gehoord van het geloof wat de Efeziërs hebben in de Heer Jezus Christus en hun liefde voor alle heiligen. En het doel van deze brief is dat hij hun wilt herinneren aan het feit dat ze eerst dood waren in overtredingen en zonden, maar dat ze nu levend geworden zijn in Christus. En dat het niet iets is wat ze zelf hebben gedaan, maar wat God door hen heeft gedaan. En dat het alles uit genade is. En zoals gezegd wil ik boven de preek één centraal onderwerp plaatsen. En dat is genade. Genade. En dat wil ik verdelen onder twee gedachten. En de eerste gedachte is uit genade zalig. En de tweede gedachte is zalig. Om vanuit die genade goede werken te doen. Dus de eerste gedachte is uit genade zalig. En de tweede gedachte is zalig om vanuit die genade goede werken te doen. En laten we beginnen bij onze eerste gedachte. Uit genade zalig. En laten we gaan kijken wat dit tekstgedeelte met ons te zeggen heeft. En ik wil u vragen om uw Bijbeltje open te houden op uw schoot. Want we zullen regelmatig door de Bijbel heen gaan, maar ook door de tekst. En dan kunt u meelezen. Vers 8. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Laat me eerst iets zeggen over de Bijbelse diagnose van het menselijk hart. De Bijbelschrijvers waren er diep van doordrongen dat een mens, zoals hij uit de moederschoot voortkomt, totaal tot op het bot verdorven is. Sterker nog, dat er geen goed in de mens woont. De mens is geestelijk compleet dood in zonde en overtredingen. Het is feitelijk veel erger met ons gesteld dan de meesten van ons en van de mensen om ons heen ooit zullen beseffen. Alle zonden van de hel liggen verscholen in ons hart. En de Bijbel laat wat dit betreft over de mens er een pessimistisch zelfbeeld op na. Daarom dat er vanuit onszelf helemaal niets te verwachten is. De Bijbel leert dat een mens van nature niet vraagt naar de Heer. In de brief aan de Romeinen zegt Paulus, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand verstandig. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. En samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Het liefst zouden we ver bij God vandaan rennen. En zouden we het liefst de touwtjes in eigen handen nemen. De mens is dood in overtredingen, zoals we lezen in vers 1 van ons hoofdstuk. En de mens liet in het begin, toen de aarde nog maar net bestond, al zien dat de mens geneigd is tot enig goed en tot alle kwaad. En de eerste zonde vond plaats in Genesis 3. Eva begeerde van de vrucht en zij nam daarvan. En Adam nam daar ook van. En in Genesis 4 vindt de eerste doodslag plaats. Kain doodt daar zijn broer Abel. En we zien hier in het begin dat de mens al heel egocentrisch is en alleen maar naar zichzelf kijkt. En dat zien we door heel de Bijbel heen, dat mensen ikgericht leven. En het liefst alles zelf willen doen. En dat de mensen niet willen buigen voor een driemaal heilig God. En God is vanaf het begin van de aarde al aan het spreken tegen de mensen. Hij heeft in het Oude Testament door profeten, door koningen, door richteren heeft hij gesproken. En in deze tijd doet hij dat door middel van zijn woord. Door middel van het vlees geworden woord, de Zoon. En die zoon was bereid om heerlijkheid en pracht af te leggen. En om naar deze ellendige en om naar deze verdorven aarde te komen. Om te sterven voor een zondaar als ik ben. Maar ook te sterven voor een zondaar zoals u bent. En nu zegt die heiland, en iedere die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En u laat ons tekstgedeelte zien, vers 8, dat het uit genade is dat een mens zalig wordt. En God had dit niet hoeven doen. God heeft er zelfs spijt van gehad dat hij de mens geschapen had. Als dat zo was, dan waren we hier allemaal reddeloos verloren. Maar daarom wordt het geheim, broeders en zusters, van genade des te groter voor ons als we gaan beseffen de rijkdom van zijn genade. En dan krijgen we steeds meer bewondering voor die God. Die ons in hem, in Christus, heeft uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Efeze 1 vers 4. Zouden we dat ooit kunnen beseffen? Zouden we dat ooit kunnen beseffen? Dat God in zijn oneindige liefde en zijn oneindige grootheid aan ons heeft gedacht om ons te verkiezen? Daarom is dat genade. En lees het met me mee in vers 5. Vers 4 en vers 5. Want God heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij nog dood waren in overtredingen, met Christus levend gemaakt. Conclusie. Uit genade bent u zalig geworden. Broeders en zusters, we mogen onze God dankbaar zijn dat hij in zijn soevereiniteit heeft besloten om ons te verkiezen. Dat is genade. Dat is genade. En voorheen, als ik aan de uitverkiezing dacht, dan werd ik heel bang. Omdat het gepreekt werd als evangelisatiemiddel. Maar broeders en zusters, het is geen evangelisatiemiddel. Het is een troost voor degene die in hem geloven. Dat we mogen zien dat hij aan ons heeft gedacht. In zijn oneindige grootheid. En dan komt het ook in een heel ander licht te staan. Dan wordt het een hele troost voor ons. En het woord genade is daarom uniek. Geen één ander geloof heeft dat. Als we alleen al kijken naar andere godsdiensten waar je jezelf op moet werken om tot God te komen, dan is het niet vanzelfsprekend dat wij zo'n mooi geloof hebben. Weet u wat genade is? Het is zojuist al gezegd. Genade krijgen is iets wat we niet verdienen. Maar toch krijgen. En datgene, de eeuwige dood, niet krijgen, maar eigenlijk wel verdienen. We verdienen de eeuwige dood. Maar dat krijgen we niet, omdat God genade schenkt. Ik heb u zo mogen laten zien dat we als mens dood zijn in zonden en overtredingen. Maar ook dat God barmhartig is door genade te schenken aan een ieder. En kinderen, als we nu lezen in vers 8, dan komen we het woordje zalig tegen. En als we zalig in de Bijbel tegenkomen, als we dat lezen, dan wordt ermee bedoeld dat een persoon, een man of een vrouw, een jongen of een meisje, die de Heer Jezus heeft leren kennen, die heeft deel gekregen aan het eeuwige leven. Dus zalig worden is gered worden. Dus dat moet je goed onthouden. Maar hoe krijgen wij nu deel aan die genade? Hoe worden we op grond van de schrift zalig? We lezen het in onze tekst, vers 8. Door het geloof. In de Johannesbrief zien we veel tekenen en wonderen die door Jezus gedaan zijn. En die zijn beschreven door Johannes. En dan zegt hij daarover al deze tekenen. Ze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. God vraagt van ons geloof. Geloof in de Heer Jezus Christus. En we horen vaak van medebroeders en zusters dat ze tot geloof zijn gekomen. En dat kan egoïstisch overkomen als het zo gezegd wordt. Ik ben tot geloof gekomen. Maar daarmee willen zij zeggen dat God door middel van zijn Heilige Geest in hen heeft gewerkt. En dat lezen we ook in onze tekst. En dat niet uit u, vers 9... niet uitwerken, opdat niemand zou roemen. We mogen weten vanuit zijn woord dat hij de eerste is die in uw leven is begonnen. En dat het initiatief van hem is uitgegaan om u te redden. Niets uit ons, niets uit onze werken, opdat wij niet zouden roemen. Zingen we het niet in een lied? Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Ik roem in vrije gunst alleen. Elders in de Bijbel staat, wie wil roemen, laat hij roemen in de Heere. Waarom heeft de Heer dat gedaan? Om ons dicht bij hem te houden. om het niet af te laten hangen van ons bidden, van onze trouwe kerkgang, of ons goede leven, onze goede werken. Nee, onze redding en zaligheid is daarom niet gebaseerd op onze werken. Als het wel zo was, dan zouden de mensen de eer krijgen. En dat is niet de bedoeling. En dit doet me denken aan een man die een paar eeuwen geleden leefde. En zijn naam is Maarten Luther. En de Heer heeft hem rijkelijk gebruikt om het evangelie weer uit te leggen zoals in de Bijbel verwoord staat. Hij wilde de zaligheid ook verdienen, jongens en meisjes. En in het jaar 1505 begon zijn zoektocht naar een genadig God. En hij kwam tot de ontdekking vanuit de Romeinenbrief dat een mens gerechtvaardigd wordt door het geloof. Daarom ben ik de Heer zo dankbaar dat de reformatie 500 jaar geleden heeft plaats kunnen laten vinden in ons land. We zijn niet meer onder het juk van de Romeinen, waarin we ons op moeten werken om tot God te komen. En daarom mogen wij weten vanuit Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Ik wil ook nog iets zeggen over dat we zijn maaksel zijn. Als we tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus, dan zijn we een nieuwe schepping. In vers 10a, dan zien we dat we zijn maaksel zijn, geschapen in Christus Jezus. En ieder mens is uniek, geen één mens is hetzelfde. Hij heeft een ieder van ons apart geschapen. En zoals hij ieder mens apart heeft geschapen bij onze natuurlijke geboorte, zo heeft hij ons ook ieder geschapen in hem met allemaal zo onze eigen kwaliteiten om hem te dienen. In ons persoonlijk leven, maar ook heel belangrijk in de gemeente. En bij onze natuurlijke geboorte zegt de psalmist dat God onze maker is. En wij zijn zijn maaksel. Hij heeft ons gekneed. Hij heeft ons gevormd. In de buik van onze moeder. En zo zijn wij zondig in de wereld gekomen. En nu zegt onze tekst dat we zijn maaksel zijn. Door wedergeboorte zijn we in Christus Jezus een nieuwe schepping. We zijn herschapen in Christus. En nu zitten we hier allemaal met een beeld van onszelf. Een beeld over onszelf. Misschien heb je wel het beeld van huis uit meegekregen. Dat God alleen maar een verterend vuur is. En dat wij als mensen alleen maar doemwaardige mensen zijn die niets goeds kunnen doen. En dat is waar. Zoals gezegd, komt er uit de mens geen goed voort. Maar dat jij hier vanmorgen zit, dat is niet voor niets. Broeder en zuster, de Heer heeft jou gewild. De Heer heeft u gewild. Hij heeft een uniek plan met jouw leven. Hij wil jou kneden, hij wil jou vormen tot de eer en de verheerlijking van hemzelf. Broeder en zuster, mag ik eens vragen. Geloof je dat als God naar je kijkt, dat hij Christus in je ziet? Geloof je dat de Heere niet meer torent over jouw zonde? Of heb je het idee dat God op jou neerkijkt in jouw nieuwe positie in Christus als op een nietig onderkruipsel? Broeder en zuster, leg dat af. Hij wil niets liever dan dat je ziet dat je zijn maaksel bent. En dat hij in Christus Jezus je vader is. Hij ziet ons aan in Christus alsof wij nooit zonde gedaan hebben. Misschien ben je beschadigd in het leven. En heb je van huis uit een verkeerd vader-kindrelatie meegekregen. Ik weet niet wat je allemaal hebt meegemaakt. Maar weet je hoeft je niet altijd ellendig te blijven voelen. Of wat je overkwam of daarna te blijven handelen. God heeft andere plannen met je. En je mag gaan doen wat hij heeft voorbereid en wat past bij jouw nieuwe identiteit in Christus. Broeder en zuster, je bent zijn maaksel. Je bent een geliefd kind van de Vader. Met welk doel ben je dan geschapen in Christus? Vers 10b. Geschapen in Christus. Om goede werken te doen. We zijn dus geschapen in hem. Om hem in alles na te volgen. En we zijn nu aangekomen bij onze tweede gedachte. Om vanuit die genade die we hebben gekregen, om goede werk te gaan doen. En broeders en zusters, als we in Christus zijn, dan mogen we die werken doen vanuit het geloof in de Heer Jezus. En voor het woord werken kun je ook lezen het woord daden. We zijn geschapen om in hem goede daden voor te brengen. En we mogen deze daden doen om anderen daarmee te bereiken en om een getuige te zijn van Jezus Christus. Niet vanuit een wettisch denkpatroon, niet vanuit verkeerde motieven, maar om in rust en om in vrede te leren wat God wilt leren in het dagelijks leven. En Jacobus zegt in zijn brief dat het geloof zonder werken dood is. De goede werken die we mogen doen zijn het gevolg van het eenvoudig geloven in de Heer Jezus Christus. En ik wil met u een stukje lezen uit Jacobus. En leest u met mij mee. In Jacobus 2, vers 14 tot en met vers 17. Maar houd uw vinger bij Efeze 2. Jacobus 2. Jacobus 2, vers 14 tot en met vers 17. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken, kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft het dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. En nu vraagt u zich af, hoe kunnen wij vandaag de dag deze goede werken doen? Hoe kunnen wij ten diepste deze werken volbrengen? En dan gaan we weer terug naar de Efezebrief. Het antwoord vinden we in onze tekst uit Efeze 2, vers 10. Vers 10b. Opdat wij daarin zouden wandelen. Wandelen in goede werken. En kijkt u nu met me mee naar vers 1 in hoofdstuk 2. En nu moeten we er goed bij blijven. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt. Hier zien we duidelijk een verschil met vers 1 en met vers 10. Voorheen leefden en wandelden de Efeziërs in zonde en overtredingen, en waren ze dood. Maar nu zijn ze uitgenaderd door het geloof, geschapen, herschapen in Christus Jezus, om goede werk te doen. Opdat, met welk doel? Opdat wij daarin zouden wandelen. Mag ik zo vanmorgen eens vragen? Wandelt u met God? Of rent u met God? Rent u ver voor hem uit? Mevrouw en ik gaan geregeld op zondagmiddag een stukje wandelen op de hei. En dan gaan we niet rennen. Dat is als eerste niet gezellig, maar we komen ook niet tot een goed gesprek. Maar als we wandelen, dan komt er een gesprek op gang. En dan kunnen we rustig praten over de dingen in ons huwelijk. En we lezen ook in het woord dat Henoch wandelde met God. Ik ben best benieuwd hoe dat gesprek geweest is. Maar hoe Paulus het wandelen hier bedoelt in de tekst moeten we goed opleggen. Wandelen was in de tijd van Paulus niet zozeer een ontspanning. Maar het was eerder een doel om van plek tot plek te komen. Om je te verplaatsen. En tegenwoordig hebben we daar de auto voor. Of de fiets. Of noem maar op. En dan kunnen we heerlijk zitten. Maar vroeger hadden ze natuurlijk niet anders. Ja, misschien een ezel, maar dan was je misschien rijk. Maar je liep vroeger van stad tot stad. En hoe deed je dat? Rende je? Of wandelde je? En Paulus bedoelt hier, we hebben één doel. En wij als christenen hebben het doel om te wandelen in de goede werken. En zo is ook het leven met de Heer. Als we eenvoudig zijn voetstappen drukken. Als we achter hem aangaan. En wandelen met hem, dan wil hij ons verder helpen. En dan gaan we de werken die hij van ons vraagt niet doen vanuit een moeten. Maar vanuit een liefde tot hem. Omdat hij het van ons vraagt. Wandelen geeft ook een definitie weer van rust, van kalmte en van vrede. Hoe drukker ik bijvoorbeeld zelf ben met mijn werk, En met andere zaken, hoe meer ik niet meer wandel met Jezus. Omdat andere zaken mijn leven met hem verdringen. En daarom deze oproep, broeder en zuster. Blijf dicht bij de Heer Jezus. Sterker nog, blijf in hem zoals de Bijbel ons oproept. Stel prioriteiten in je leven. Wat is je doel? Is je doel een groot huis? Een groot bedrijf? Materiële voorspoed? Als jouw bedrijf en je hobby's je belemmeren om te wandelen met de Heere Jezus, waarom ga je dan daar nog in door? Waarom stop je daar dan niet mee? Als we wandelen met hem, dan wil hij tot ons spreken. Als we wandelen met hem, dan zien we dat jij een ander leven leidt. Dat konden we ook zien aan onze broeder Jeroen Maris. Hij wandelde met Christus. En uit zijn leven was te zien dat hij een diepe relatie had met God. Hij had liefde voor alle mensen. En zijn verlangen was Jezus, Jezus en Jezus alleen. Broeders en zusters, dat maakt mij heilig jaloers, wist je dat? En daarom moeten we iedere dag de keuzes maken om met hem te wandelen. Of te wandelen overeenkomstig onze oude levenswandel. Dat is een keuze. Broeders en zusters, Paulus wil met dit gedeelte zeggen dat we ons niet moeten verheffen. Of dat we ons beter moeten gaan voelen omdat we gered zijn. Laten we niet onszelf op de borst slaan. Dat we tot geloof zijn gekomen. Maar laten we ten alle tijde God loven en prijzen. Dat het alles uit genade is. En laten we het praktisch maken. Bijvoorbeeld stille tijd. Hoe doe je dat? Hoe doe je stille tijd? Doe je het vanuit een wettisch denkpatroon? Doe je het vanuit je eigen goede werken? Of doe je het vanuit een daad van geloof? Uit een daad van genade? Hoe ga je als man of vrouw om met het opvoeden van je kind? Van je kinderen. Doe je dat vanuit je eigen vlees? Vanuit eigen goede werken? Of doe je dat vanuit een genadedaad? Hoe ga je ermee om? Als je tegen iemand hebt mogen getuigen van de liefde van Christus. Zeg je dan tegen jezelf, dat heb ik weer mooi gedaan? Of hou je het voor jezelf en zeg je, Heere, dank u. Dat u mij wilde gebruiken, mij. En voor de predikers onder ons. Hoe breng je het woord? Doe je dat voor jezelf? Uit jouw goede werken? Of doe je het vanuit een daad van genade? Omdat de Heer het van je vraagt? Broeder en zusters, mocht je je willen verheffen op grond van wat je nu allemaal voor goede dingen mag doen. Hij is het die al deze goede daden heeft klaargemaakt. De goede daden die jij nu mag doen. Ze zijn als een uitgestippeld pad. Waar je op mag wandelen, of zoals je wilt, een rode loper. Door God persoonlijk uitgestippeld en uitgedacht. Dat is genade. Goede daden zijn genadedaden. En wij mogen ze doen wanneer we dicht bij Jezus blijven. Dat als we in de wijnstok blijven, verbonden aan het leven. En ze worden door God voorbereid. En hij legt ze klaar, zodat we ze alleen nog maar hoeven te doen wanneer we wandelen in het geloof. Wanneer we wandelen met Jezus. Weet u wie het hier moeilijk mee had? Dat was Paulus zelf. En hij heeft dit proces helemaal doorgelopen. En ik wil met u wat delen uit de Filippenzenbrief. U hoeft het verder niet op te zoeken. Maar ik zal het u voorlezen. En het schoot me net in mijn gedachten. En Paulus die zegt hier, hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. En hij zegt, maar wat voor mij winst was, al mijn eigen ik, al mijn eigen vleeselijke werken, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. En wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid. Opdat ik Christus mag winnen. Alles wat hij uit eigen werk heeft gedaan. En dat vinden we ook. Hij was besneden op de achtste dag. Hij deed dit. Hij deed dat. Hij beschouwde het als vuiligheid. En hij deed het weg. Maar wat is dan zijn verlangen? opdat ik Christus mag kennen. Dat wilde ik nog met u delen. Broeders en zusters, als we wandelen met de Heer, dan wordt ons verlangen ook meer en meer naar Hem. En dan wordt Christus in ons alles. En dan zien we dat alles uit God is voortgekomen. Het is Gods gave, niet ondanks onze werken. Opdat wij niet zouden roemen in onszelf, maar in God. Het is zijn daad. Hij heeft jou tot een nieuw mens gemaakt. Hij heeft u tot een nieuw mens gemaakt. En we mogen weten dat we zijn maaksel zijn. Geschapen naar zijn beeld in Christus Jezus. Om goede werken te doen die hij van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. En ik wil je uitnodigen om als geliefd kind van de Vader straks deel te nemen aan de tafel van de Heer. Hij nodigt je, broeder en zusters. Wandel je met Hem. Wandel je met Hem. En is dit woord, is dat je leven geworden? Leef je ervan uit? Volhard dan in het geloof en wees een getuige voor de mensen om je heen. En misschien zit je hier. Een topje met geloofszekerheid. Misschien heb je wel veel vragen. Is het echt voor mij? Is het dan allemaal geen vergissing? Weet je, als je ervan overtuigd bent dat de Heer tot je heeft gesproken. Door zijn woord en door zijn geest vanmorgen. Weet dan dat het God is geweest die het geloof in jou gewerkt heeft. Vindt u het moeilijk om straks deel te nemen aan de tafel van de Heer? Ik wil je uitnodigen om deel te nemen. Niet op grond van wat jij of wat u goed gedaan heeft in uw leven. Maar enkel en alleen op grond van het bloed van Jezus Christus. En het kan zijn dat hier iemand is die de Heere nog niet kent. Weet je, er is een kruis opgericht op de heuvel Golgotha. En ze hingen onze lieve Heer Jezus Christus te midden van twee misdadigers. En die ene misdadiger die zei tegen Jezus: denk aan mij als u in uw koninkrijk bent gekomen. En Jezus zegt dan: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hoe kon deze misdadiger dit zo zeggen? Omdat hij erachter was gekomen dat hij niets meer was. Hij was totaal leeg. En hij kon alleen nog maar zien op Jezus. Vriend, jongen en meisje, als je de Heer nog niet kent, het is tijd om tot de Heiland te komen. Hij roept je, hij nodigt je om in te gaan op de uitnodiging van de Heiland. Uit onszelf komt geen goed voort. Alleen maar slechte daden, geloof je dat? Ervaar je dat in je hart? Ik wil je Jezus voor ogen houden. Hoe duister je ook bent, hoe de macht van de zonde ook drukt in je leven. Weet je, hij was de grootste zondaar, witter dan sneeuw, door zijn eigen bloed. En hij doet onze zonde zo ver het oosten is van het westen. Weet je, dat is genade. En ik hoop dat je, als je op dit moment de Heere mag ervaren in je hart, dat je deel zult nemen aan de tafel van de Heere. Hij nodigt jou.